Ik blijf dienend die koning verwachten die straks komt, inderdaad met scepter en kroon en misschien voor u of mij ook nog wel een kroon, want dat is natuurlijk waar we bij het zingen van zo'n lied toch aan denken, hopelijk, en anders misschien na vanavond, want ik wil u graag meenemen naar de tweede Petersbrief. Het is over enige tijd geleden dat wij wat uitgebreider stilgestaan hebben bij de brieven van Petrus in het algemeen. En het verband tussen wat Petrus schrijft aan de ene kant en wat de apostel Paulus schrijft aan de andere kant. Deze tweede Petrusbrief hebben we daarbij nog buiten beschouwing gelaten. Dus vandaar dat ik u deze keer maar eens meeneem naar dat korte briefje van 2 Petrus, denk ik altijd. U weet wel, Deutero Jesaja bestaat niet, maar Deutero Petrus, dat kan nog net, hè? 2 Petrus dus. Waar staat in hoofdstuk 1? Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Tot zover. En het laatste vers gebruik ik meteen ook maar als excuus. Ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet. Maar het is nooit weg om er regelmatig bij stil te staan. Bij wat de apostel Petrus noemt de tegenwoordige waarheid. Uitdrukken hier aan het einde van vers 12. En bovendien, de man schreef dat bijna 2000 jaar geleden, denk ik altijd. In ieder geval 1900 jaar geleden. En wat hij voor tegenwoordige waarheid hield in de tijd, is natuurlijk nog steeds tegenwoordige waarheid, want onze bedeling is nog steeds niet veranderd. Deze tegenwoordige waarheid, wel, het is erg makkelijk om natuurlijk te zeggen dat tegenwoordige waarheid inhoudt, en dan barst ik meteen los, hè. Dat tegenwoordige waarheid inhoudt dat wij gehoord moeten hebben van de bedeling der genade Gods. Efeze 3. Ik zit meteen bij Paulus dus, hè? Efeze 3. De bedeling van de genade Gods. De bedeling namelijk waarin God een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. Een bedeling waarin het werk aan het Joodse volk, Gods werk aan het Joodse volk, inderdaad als het ware is stilgezet. En het wacht ook feitelijk op de toekomst dat de Heer zijn werk aan datzelfde volk weer zal voortzetten. Kortom, tegenwoordige waarheid heeft te maken met wat wij dan voor het gemak maar weer even een keer noemen een tussengeschoven periode waarin God iets anders schijnt te doen dan hij vroeger deed of in de toekomst zal doen. En tot op zekere hoogte is dat ook volstrekt juist. Maar geen woord daarover bij Petrus hier. Want als deze apostel spreekt over tegenwoordige waarheid, dan heeft hij het niet meteen over bedelingen, zoals we nou net even deden natuurlijk, hè. Maar waar hij het wel over heeft, mogen duidelijk zijn uit de inhoud van dit eerste hoofdstuk en anders wel uit de twee volgende hoofdstukken van deze brief. Waar hij het over heeft, is niet zozeer over wat God niet doet vandaag, maar hij heeft het over wat God wel doet. En hij gaat er wat dieper op in dan alleen te zeggen dat God zich eerst nu in onze dagen een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Want wat de apostel naar voren brengt, is niet zozeer dat God dat volk uit de heidenen verzamelt, maar wat hij naar voren brengt is wat God eigenlijk in en door dat volk doet, nu, in onze dagen. Niet wat hij ermee zal doen in de toekomst, dat is weer een ander verhaal, maar wat hij nu doet door ons en in ons. Want dat is tegenwoordige waarheid. Het werk wat mijn vader in de tijd noemde de hoge priesterlijke functie van de Zoon des Mensen in de hemel. Nou goed, zo staat het hier in Petrus ook niet. Maar het gaat er niet om wat de Heer in het verleden gedaan heeft. Het gaat ook niet om wat hij in de toekomst zal doen. Hoewel het vanzelfsprekend wel even wordt aangehaald. Beide, moet ik u zeggen. Maar het gaat er in bijzonder om wat God nu doet in onze dagen. Of anders gezegd, wat de goede en welbehagelijke wil van God is in verband met ons en in het bijzonder in verband met ons leven en zelfs in verband met ons zeer persoonlijke leven, want dat is waar de apostel over spreekt en dat is natuurlijk het meest to the point, het meest actueel voor een ieder van ons. En dat is wat hij kennelijk verstaat onder tegenwoordige waarheid. Ik hoop dat u gemerkt hebt dat vers 12, min of meer de afsluiting is van het gedeelte wat hieraan vooraf gaat, een soort inleiding tot deze brief, want daarna gaat hij verder met te zeggen dat hij dat altijd zal blijven doen, Petrus, altijd ons vermanen van deze tegenwoordige waarheid, zolang hij nog in het vlees is, zolang hij nog in deze tabernakel is, zegt hij in vers 13. En in vers 14 zegt hij dat hij weet dat hem wat dat betreft niet zoveel tijd meer gegeven is. En daar gaat hij dan verder op in. Nou, hoe dat ook zij, de apostel wijst dus inderdaad op het werk Gods. Niet slechts op wat hij gedaan heeft in het verleden, maar in het bijzonder op wat hij nu in het heden zou doen. En hij doet dat met woorden die wij met groot gemak terugvinden in zijn eerste brief, maar dat is bijna vanzelfsprekend. Wat wij ook met groot gemak terugvinden, nog een brief eerder, namelijk in Jacobus 1. Maar wat wij dus ook met hetzelfde grote gemak terugvinden in het algemeen en gewoonlijk ook veel uitgebreider in de brieven van de apostel Paulus. Want leest u maar even met mij mee in de eerste plaats wat de adressering van de brief betreft. De brief is geschreven aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. En ik reken mijzelf daar ook toe. Een even dierbaar geloof als de apostel Petrus. Geloof in dezelfde dingen. Geloof dat deze is de Christus, de Zoon van de levende God, enzovoorts. Hè. Dat was immers wat Petrus ervan zei, van zijn geloof. En zo geloof heb ik ook, en u waarschijnlijk ook. Dus daar hoeven we verder niet over te discussiëren. En verder zegt hij in vers 2, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Maar dat is precies de aanhef van, of de groet in de aanhef van zoveel brieven van de apostel Paulus. Bijna allemaal, geloof ik twee na uit mijn hoofd zo. Maar u kunt dat zo voor uzelf ook natuurlijk even nakijken. Genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus, hoe het maar heten mag. En elke keer als ik de uitdrukking tegenkom, dan zeg ik erbij dat zowel genade als vrede in de Bijbel althans, en over daarbuiten hebben we het nu even niet, dat in de Bijbel deze twee uitdrukkingen de aanduiding zijn van het nieuwe verbond. Het verbond der genade, het verbond des vredes. Moeilijker is het niet, en daar heeft de apostel het dus over. Wij leven namelijk als gelovigen onder dat nieuwe verbond. En het heeft alles te maken met de kennis van God en van Jezus onze Here. Dat staat in de tweede helft van vers 2. Want als je voor kennis ineens even invult gemeenschap, een beginsel wat ik al zo vaak heb uitgelegd, dan is de term meteen te begrijpen. Wij hebben namelijk deel aan God, wij zijn met hem verbonden en wij zijn één in Christus. En dat is waar het over gaat. Waarna de apostel Paulus gezegd zou hebben, en doet het ook daadwerkelijk natuurlijk in Efeze 1 vers 3, dat wij in Christus, door de kennis van Christus dus, maar in Christus gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening en zelfs in de hemel. En Petrus zegt, gelijk ons zijn goddelijke kracht, dat is die uit Efeze 1, weet u wel, ook, Efeze 1, hè? De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Die kracht is dat, hè? En er staat, gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Met andere woorden, God heeft ons door zijn goddelijke kracht het leven en de godzaligheid geschonken. Voor de goede orde, dat zijn die twee dingen, maar ze zijn hetzelfde. Dat is uiteraard gewoon godzalig leven, of zeg maar gewoon eeuwig leven. Het leven van Christus namelijk, hier uitgedrukt in zo'n handiadis, zal ik maar zeggen, hè? Leven en godzaligheid. Maar jij zegt niet, God heeft ons leven en godzaligheid geschonken. Dat is ongeveer wat hij zegt in de eerste Petrusbrief, het derde vers. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstandingskracht van Christus. Door de opstanding van Christus. Maar hier zegt hij niet alleen dat wij dit leven en de godzaligheid ontvangen hebben. Hij zegt, God heeft ons alles gegeven wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. Namelijk, we hebben eeuwig leven ontvangen, maar alles wat bij dat eeuwig leven hoort. En dat is precies hetzelfde als wat Paulus zegt in Efeze. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening. Niet maar die ene, maar met elke geestelijke zegening in Christus. En in de hemel, zegt hij erbij, maar dat is wat we in Petrus inderdaad niet tegenkomen. Dat wil niet zeggen dat Petrus het daar niet mee eens is. Het wil alleen zeggen dat het niet het thema is van zijn brief. En daar gaat het maar over, hè. Maar wel degelijk gezegend met elke geestelijke zegening. God heeft ons gegeven alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. En wel door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. En die kennis, weer hetzelfde natuurlijk, kennis duidt op gemeenschap, verbondenheid. En waar Paulus dan zegt, wij hebben die dingen ontvangen in Christus, zegt Petrus, we hebben ze ontvangen door de kennis van Christus. En als u zegt, dat is dan toch verschillend uitgedrukt, dan zeg ik, ho, ho, want de apostel Paulus zegt ook, maar op andere plaatsen weer, dat wij deze dingen ontvangen en ontvangen hebben door de kennis van Christus. Want hij zegt in zijn brieven dat het inderdaad maar om één ding gaat, namelijk te komen tot kennis van Christus. Kennis van Christus, hem te kennen namelijk, en de kracht van zijn opstanding. En dat is waarachtig niet alleen Filippenzen 3, waaruit ik nou citeer. Dus die vindt het ook overal. Dat wil zeggen, Paulus gebruikt er meerdere uitdrukkingen voor en Petrus nou alleen even deze ene. Maar goed, daarna staat er in vers 4, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. De grootste en dierbare beloften zijn ons geschonken. Het punt is dat wij via de apostel Paulus leren, niet slechts dat ons beloften geschonken zijn, want zo wordt het gewoonlijk niet gezegd. Wat ons gezegd wordt, is dat God eertijds beloften gedaan heeft aan de vaderen. Ik heb bijvoorbeeld nu even voor het gemak Handelingen 13 in gedachten. God heeft beloften gedaan aan de vaderen en hij zegt daarvan dat God die beloften aan ons in onze generatie vervuld heeft. En dan heb ik het nog niet eens over Romeinen en Galaten, waar uitgebreid gezegd wordt dat wij door geloof erfgenamen van die beloften geworden zijn. En dat die beloften inderdaad aan ons vervuld worden. Beloften die gedaan zijn, laten we zeggen aan Abraham, Isaac en Jacob, voor het gemak. Maar die beloften zijn niet aan ons herhaald. Van die beloften zegt de apostel gewoon dat die beloften aan ons vervuld worden. Want wat er beloofd was, was wat ik altijd maar kortheidshalve noem, een nieuw verbond. Wel, daar leven wij onder. Beter is te zeggen, beloofd was eeuwig leven dan wel opstanding uit de dood. Ik beschouw het als hetzelfde, dus vandaar dat ik het zo zeg. En wij hebben daar deel aan gekregen. Die belofte van eeuwig leven is vervuld. Lees maar Romeinen 4. Staat uitgebreid wat Abraham beloofd was en waar hij in geloofde. Namelijk in leven uit de dood. En wij hebben leven uit de dood ontvangen. Dat stond hier al in 2 Petrus 1 vers eerder. Dat wil zeggen, die beloften zijn aan ons vervuld. Je kunt ook zeggen, aan Abraham was beloofd Heilige Geest. Is wat moeilijker om dat te verklaren, maar het is wat het is. En daar hebben wij deel aan gekregen. God heeft die beloften vervuld. God had aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd dan wel beloofd. En wij leven onder dat evangelie, namelijk de prediking van het nieuwe verbond. Beloften zijn vervuld geworden. Dat is het ook niet waar Petrus het hier over heeft. waar Petrus zegt dat door God ons de grootste, niet alleen grote, maar zelfs grootste beloften geschonken zijn. Waarna je eerst moet vragen, zijn er dan ook kleinere? En dat is inderdaad zo, want ik kom toch terecht, als u het mij vraagt, bij de apostel Paulus. Ik kom namelijk terecht in Hebreeën. Ik ben natuurlijk dom geweest om weliswaar aantekeningen te maken, maar ze niet bij me te steken. Dus dat is wat lastig. Maar nee, maakt niet verder. U kunt het zelf ook terugvinden, dus ik lig er niet van wakker hoor. Want ik heb ze wel in het hoofd. Waar het om gaat is dat de apostel Paulus, als u mij vraagt Paulus dus, in de Hebreeënbrief zegt dat wij betere beloftenissen, wat een woord hè, beloftenissen, maar zo staat het, dat wij betere beloften ontvangen hebben. Want de gedachte in de Hebreeënbrief is dat God onder het oude verbond beloften gedaan heeft, en die zijn inmiddels vervuld, dat is het nieuwe verbond. Maar waar het oude verbond volgens de Hebreeënbrief een uitbeelding is van het nieuwe, zegt hij, God heeft onder het oude verbond beloften gedaan, maar nu wij aan ons, levend onder het nieuwe verbond, heeft God net zo goed beloften gedaan, maar nu betere beloften. En niet alleen grote beloften, want de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, zal ik maar zeggen, in de oud-testamentische tijd, waren grote beloften. Met betrekking tot eeuwig leven, nieuwe schepping enzovoorts. Opstanding uit de dood. Maar wij die aan de vervulling van die oud-testamentische beloften hebben deelgekregen, aan ons is ook gegeven, of zijn ook gegeven, betere beloftenissen. Uiteraard niet een belofte van eeuwig leven, want dat hebben we al. Uiteraard niet een belofte van uitstorting van de Heilige Geest, want wij hebben die Heilige Geest ontvangen. Uiteraard niet een belofte omtrent heerschappij van de genade, want daar hebben wij al deel aan gekregen. Al die beloften hebben wij al deel aan, de vervullingen van wel te verstaan. Aan ons zijn echter betere beloften gedaan, beloften namelijk met betrekking tot een beter vaderland, want aan Israël was een vaderland beloofd, aan ons is een beter vaderland beloofd, zegt Hebreeën 11. De hemel namelijk. Betere beloften. Ons is bovendien aan oud-testamentische gelovigen werd beloofd dat zij het koninkrijk zouden ingaan. En ik leg de term maar niet verder uit. Ik doe me net of dat algemeen duidelijk is. Wel, wij zijn het koninkrijk ingegaan, maar aan ons zijn betere beloften gedaan dan die. Namelijk, wij zouden wat is nou beter dan het koninkrijk ingaan? Daar heb je hem weer. Wij zouden het koninkrijk beërven. Erfgenamen worden van het koninkrijk. Met Christus delen in zijn heerschappij. In ieder geval in zijn heerlijkheid in dat koninkrijk. Wij zouden niet alleen het koninkrijk ingaan, wij zouden zelfs kronen ontvangen. En waar de beloften van het Oude Testament en van de wet verbonden waren aan zekere condities, voorwaarden, als u dat zo hebben wilt, daar zijn de betere beloften van het nieuwe verbond uiteraard ook verbonden aan zekere condities. En dat is waar de apostel over spreekt. Deze apostel, Petrus, maar net zo goed de apostel Paulus, en daar gaat het maar om. Hij zegt het ook. Hij zegt ook niet dat wij eventueel dat koninkrijk zouden ingaan. Hij zegt in vers 11, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. De term beërven staat er niet, daar ben ik mij bewust, maar die vindt u uitgebreid in de Paulinische brieven, inclusief de gevangenisbrieven van Paulus uiteraard. Maar de apostel Petrus heeft het over rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker. Dat betekent niet alleen dat we het koninkrijk ingaan, maar als je het populair zegt, we zullen er erg ruim ingaan. Maar dat komt omdat we inderdaad erfgenamen zullen zijn van het koninkrijk. Dat is waar het om gaat. Ik kom daar straks nog wel wat terug. Want het is toch een beetje een merkwaardige woordkeuze natuurlijk. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden. Maar er is een reden voor waarom u het zo zegt. Daar kom ik straks wel op terug. Want ik blijf even bij vers 4. Waar de apostel dus zegt dat ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Groter dan de oud-testamentische beloften. De betere beloften dus van het nieuwe verbond. Opdat gij door dezelfde, door deze betere beloften, ik zou niet weten wat ik anders moet lezen, Dat wil zeggen, opdat gij door deze grootste en dierbare belofte der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Hij zegt er natuurlijk achterstevoren, dat kan heel goed. Dat doet hij trouwens in de volgende vers ook. Zegt die dingen ook achterstevoren. Maar daar kom ik wel op terug. Maar er staat dus in feite dat wij eerst zouden ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is. En het verderf, de macht van de dood, de macht van het verderf, die werkt door de begeerlijkheid, heb ik nagevraagd aan Jacobus. Niemand die verzocht wordt, zeg ik, wordt van God gezocht, want door zijn eigen begeerte wordt hij afgetrokken en hoe dat maar heten mag. En waarom ik nou Jacobus neem, weet ik ook niet, want ik had net zo goed Romeinen kunnen nemen, Romeinen hoofdstuk 7, waar de apostel zegt, zonde komt voort uit begeerte. Begeerlijkheid. Precies dezelfde gedachte. Romeinen 7. Maar Peter zegt het hier ook. Maar door die begeerlijkheid werkt het verderf en eigenlijk de dood in de wereld. Maar nadat wij daaraan ontvloden zijn, en let op wat er precies staat, zouden wij der goddelijke natuur deelachtig worden. Dat wil zeggen, het was de bedoeling. Maar wat je vergeefs zoekt in het vers, is dat er zou staan dat wij der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn. Als het er zo zou staan, zou ik het zeker niet ontkennen. Ik heb er ook geen moeite mee als het er zo zou staan, want we zijn wedergeboren, we hebben nieuw leven ontvangen en als dat dan kennelijk goddelijke natuur heet, heb ik er niet de minste moeite mee, maar de vraag zou moeten zijn, waarom staat dat er dan niet? Want dezezelfde apostel zegt dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop enzovoorts. Het is de apostel Paulus die precies dezelfde dingen zegt. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. We hebben dus nieuw leven, nieuwe mens ontvangen enzovoorts. Vele termen worden ervoor gebruikt. En Peter zelf zegt het ook, wedergeboren tot een levende hoop. En hier zegt hij, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, maar voor het zover is, zegt hij, moet gij eerst ontvloden zijn aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Maar nou de vraag is, maar zijn we nou de goddelijke natuur deelachtig geworden of niet? Het antwoord op grond van de formulering hier is nee. Zodat de volgende vraag is, wat bedoelt de man er dan mee? Ik hoop niet dat ik het uit moet leggen, want ik kan het niet eens. Hè? Zouden deelachtig worden, wil zeggen dat het plan is, maar of het ook inderdaad gebeurd is, wordt in het midden gelaten. Het wordt niet als feit gegeven, het is inmiddels gebeurd. Dat staat er ook niet. Er staat, dat was de bedoeling. In vers 3 zegt hij, wij hebben leven en godzaligheid ontvangen en al wat daarbij hoort. En daar hoort onder andere bij, of er horen onder andere bij, de grootste en dierbare beloften. Maar daardoor zouden wij der goddelijke natuur deelachtig worden. Nou, beter kan ik het niet uitleggen. Dat wil zeggen, eerst wordt gezegd, wel degelijk. Of minstens geïmpliceerd, maar ik denk zelfs expliciet gezegd, dat wij wedergeboren zijn, nieuw leven, godzalig leven hebben ontvangen en al wat daarbij hoort, inclusief betere beloften, maar daardoor zouden wij vervolgens dus, zouden wij der goddelijke natuur deelachtig worden, zodat er in de gedachte van de apostel Petrus het zo is, dat wij deze goddelijke natuur wellicht nog niet deelachtig zijn. En voor wij deze goddelijke natuur deelachtig zijn, zouden wij eerst ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is, staat hier, zodat de vraag is, ja, zijn we er nou aan ontvloden of niet? En daarna staat er, en gij tot hetzelfde ook al het naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof, dat is het dus, dat neemt hij zonder meer aan, dat kan hij missen, want hij schrijft aan gelovigen volgens vers 1, en dus aan wedergeboren mensen die nieuw leven hebben ontvangen, hij zegt, voegt bij uw geloof ook, want er wordt geacht nog wat bij te komen, voegt daarbij deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, Philadelphia, agape. Dat zijn twee totaal verschillende woorden. Nee, het staat in de vertaling raakt dat zoek. Hè? Broederliefde, broederlijke liefde, is één woord, Philadelphia. En daarna agape, liefde. En de vertalers hebben er toen bij gezet, liefde jegens allen. Nou, vooruit dan maar. Laat maar zitten, want daar ga ik toch niet op in. Maar de gedachte is dat het laatste begrip liefde dus wat hoger is dan het voorgaande, dat van de broederliefde. Maar waar het om gaat, is dat de apostel dus een reeks van deugden eigenlijk noemt. En ik noem het nou deugden, maar toen ben ik even bij Paulus wezen kijken. En die noemt het gewoon de vrucht van de geest. Nou ja, die noemt 9 woorden achter elkaar. Ik heb ze vanmiddag zitten tellen. In Galaten 5 vers 22. Ik ken ze nog steeds niet uit het hoofd, waarvoor excuus. Het komt waarschijnlijk omdat ik ze vroeger uit het hoofd heb moeten leren van de navigators. Toen ze nog geen navigators waren, kreeg je een briefje in je borstzakje en er stond een tekst op, die moest je uit je hoofd leren. Maar er was nieuwe vertaling, dus daar heb ik later nogal wat hinder van ondervonden. Het eindigt met zelfbeheersing, heb ik steeds gedacht, maar het is niet eens waar, het eindigt met matigheid. Hè? Dat staat er, hè? In de Statenvertaling. Dus ik doe mijn best, ik leer het nog een keer uit mijn hoofd. Maar 9 woorden, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en al dat soort dingen meer. En op andere plaatsen noemt de apostel weer andere begrippen, waaronder die van leidzaamheid enzovoorts. En Petrus noemt hier ook een rijtje wat we meteen zouden moeten herkennen als vrucht of vruchten, zo u wilt, van de geest. En het hoogtepunt staat hier aan het eind. Ik zei al, Petrus doet het weer achterstevoren, want in de Galatenbrief noemt Paulus het hoogtepunt aan het begin. Liefde, namelijk. Hetzelfde woord, agape. Maar de volgorde gaat het niet om. Hij zegt, het is leuk dat je een gelovige bent, maar de bedoeling is dat dat leven van Christus in je, dat dat ook inderdaad vrucht voortbrengt, zoals liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar ja, het is Petrus, dus die zegt, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde in het algemeen. Dat is maar waar het om gaat, vrucht van de geest. En wat de man dus zegt is dat het punt 1, dat het de bedoeling is dat wij der goddelijke natuur, daar zouden deelachtig worden, wat het maar wezen mag. En punt 2, dat de vrucht van de geest, of dat de geest in ons vrucht zou voortbrengen, namelijk, en dan geeft hij een rijtje. En het ligt voor de hand dus om meteen te concluderen dat het in de praktijk om hetzelfde gaat. Want waardoor kenmerkt zich de goddelijke natuur? En bij natuur, ik heb het woord ook nog nagezocht, het was een heel moeilijk Grieks woord. Physis, moeilijk hè? Maar goed. Maar onder natuur verstaat de schrift niet alleen iemands natuurlijke aanleg, maar er wordt onder verstaan de uitwerking daarvan. Bijvoorbeeld in uitdrukkingen van, leert de natuur uzelf niet dat. Wat is dat, 1 Korinthe 11? Goed, leer de natuur uzelf niet, dan betekent het dus dat er in de natuur kennelijk iets gebeurt. Dat is dan de uitwerking van de aard van schepping als zodanig. Maar die natuur is niet maar wat het in wezen is, maar het is meer in het bijzonder zoals het naar buiten toe uitwerkt. Dat wat ervan waargenomen kan worden eventueel, over dat begrip natuur gaat. Het komt nogal eens voor in het Nieuwe Testament. Is het deze brief? En anders die van Judas, die heeft het er ook over. Oh ja, in 2 Petrus 2, dezelfde brief, 2 Petrus 2 vers 12. Maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen, dat is bezig zijn, hè? Dan is er iets actief, daar gaat het om. Nou, als je dat nou vasthoudt, dat het een betrekkelijk actief begrip is, dan is het niet moeilijk meer. Wij zouden namelijk der goddelijke natuur deelachtig worden. En dat betekent gewoon dat het leven Gods, wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, mede op grond van het voorgaande vers hier, dat de goddelijke natuur in ons actief zou worden, zodanig dat die goddelijke natuur ook onze natuur wordt. Ja, u bent natuurlijk gewend aan Paulus, die zegt gewoon, we hebben geest Gods ontvangen, dat is leven Gods. En die zou actief in ons zijn, die zou ons veranderen in ons denken, in ons gemoed en in onze wandel. En het ziet er ongeveer zo uit, de werken des vleeses, die zijn openbaar, dus laat ik ze niet uit het hoofd citeren, dat kan ik trouwens toch niet. Galaten 5 was dat, de werken des vleeses zijn openbaar, maar de vrucht van de geest is Liefde, blijdschap, vrede, en dan komt het hele verhaal. Maar dat had net zo goed kunnen staan. De vrucht van het leven Gods in ons is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En in de gedachte van Petrus is het zo. Wij hebben dat leven Gods, leven en de godzaligheid, namelijk uit vers 3 ontvangen. Waar de bedoeling is dat het ook actief wordt in ons. Dat het niet maar een dood begrip is of een dood geloof. Met dank aan Jacobus uiteraard. Niet maar een dood geloof, maar dat dat leven in ons en dat woord Gods in ons dus actief in ons zal worden zodanig dat het vrucht draagt, ons niet lediglijk laat of onvruchtbaar, want zo staat het in vers 8, en dat dus inderdaad in ons deze dingen gewekt zouden worden, is de bedoeling. En naarmate bij ons geloof inderdaad deugdmatigheid, kennis, leidzaamheid, godzaligheid, liefde enzovoort gewekt wordt, naar die mate dragen wij vrucht. En dat is wat Petrus ook zegt, want hij zegt in vers 8, want zo deze dingen, wat een zwakke uitdrukking is voor de vrucht van de geest, uitgelaten 5, zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, in u staat er dan bij, met door de woorden van de vertalers, maar laat me zitten. Hè. Er staat gewoon, zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten. Waar gaat het dan over? Over vrucht van het leven Gods, of met de termen van Petrus, het gaat over de vrucht van het leven en de godzaligheid uit vers 3. Het is gewoon over de vrucht van de geest, zoals Paulus dat zou geformuleerd hebben. Zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis, en weer vullen we in gemeenschap, in de kennis van onze Heere Jezus Christus. En in die brief waarin Paulus zegt dat het erom gaat, waarin het uitgebreid zegt dat het erom gaat om Christus te kennen, de kracht van zijn opstanding. In die brief zegt hij ook, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En dan praat hij wel degelijk over een gezindheid die in overeenstemming is met het leven Gods in ons. En dus om de uitwerking van de geest, de uitwerking van Christus in ons. En dat maakt onze levens vruchtbaar. Daarna zegt de apostel in vers 9, want bij welke deze vruchten van de geest niet zijn, daar waar dit niet is, zegt de Jacobus, dan is er sprake van een dood geloof. Kan dat geloof hem zalig maken? Dat is ziel. Antwoord, nee, dat kan niet. En Petrus zegt, het zou vrucht moeten dragen, maar bij degene bij wie deze dingen niet zijn, hij zegt, die is blind, die is van verre niet ziende. Met een gewoon Nederlands woord. Kippig. Ja, dank u. Toch van verre niet ziende. Hebbende vergeten, want men kijkt dan niet verder dan de eigen neus lang is. Nou, leuker dat je die neus hebt, dan kan je er altijd nog een bril op zetten, denk ik altijd. Maar goed, even terzijde. Van verre niet ziende, hebbende vergeten, want alles wat ver af is, ook in de tijd, wordt vergeten, is men zich niet meer bewust, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonde, of de vorige reiniging van zijn zonde, of wat het me wezen mag, de reiniging zoals die in het verleden plaatsvond. Toen wij tot geloof kwamen namelijk, en eenmaal geheel gereinigd werden door de dood en opstanding van Christus, dat is waar het over gaat. Maar de bedoeling is dat wij dat niet vergeten, dus af en toe zingen wij, o blijde dag, o zaal gestond. Af en toe zingen we dat, hoor. Kijken we toch even achterom. He. Toen ik Jezus als mijn heiland vond. En daarna wat zinnen die ik niet onthouden kan, want het is zo raar Nederlands. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. He. Ja, ken u die regel uit hoofd? Toen ik voor mijn slaven boei en kleed zijn vrijheid hij mij kennen deed. Ken u die regel uit hoofd? Moet je 5 keer zeggen, dan weet je nog niet wat het betekent. Het heeft me lang gekost, hoor. He. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om het beginsel dat men weliswaar verder moet als men tot geloof gekomen is. Uiteraard vergeet hetgeen achter is, uitstrekken naar hetgeen voor is. Maar je moet natuurlijk nooit vergeten op welke wijze je op die loopbaan van vandaag terecht bent gekomen. Namelijk eenmaal geheel gereinigd. Maar de apostel zegt, daar waar deze dingen niet zijn, of wat bij degene die deze dingen niet zijn, wel die is blind en die mensen hebben vergeten. Het zijn gelovige, wedergeboren mensen, maar ze hebben vergeten de reiniging van hun vorige zonde. Een vergetelijk hoorder, zegt Jacobus 1. Je hebt vergeten. En kwijtgeraakt en daarvan afgeweken. En dus zegt de apostel in vers 10, daarom broeders, benaastigt u te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. Nee, dat staat er niet, hè. Maar als ik het zo lees, merkt u dat niet zo gauw, hoor. Ik doe het wat langzaam nu, maar als ik gewoon snel doorgelezen, dan had u er niks van gemerkt. Ja. Dat ge u benaastigt te bewaren de eenheid, liefde, eenheid des geestes, vrucht van de geest, die liefde, enzovoort. Door de band des vredes, het nieuwe verbond, weet u wel. Dit was Efeze 4, waar ik uit citeer. Maar Peter zegt, daarom broeders, benaastigt u te meer om uw roeping. Oh, roeping, gaan we weer terug naar Efeze. Ik bid u, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, u benaastigende te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes enzovoorts. Die beide woorden staan hier samen, u benaastigen in verband met uw roeping. Het is waar het om gaat. Want, en het heet zelfs roeping en verkiezing. Want het punt is dat verkiezing, in de zin van uitverkiezing in elk geval, gewoonlijk, normaal gesproken, te maken heeft met het verleden. Dat wil zeggen, wij zijn uitverkoren geworden op grond van geloof. Maar het punt is dat het maar de helft van het verhaal is, want wij zijn op grond van geloof uitverkoren. Maar dat zou moeten leiden tot een bepaald doel. Uitverkiezing spreekt over hoe het zo gekomen is, in het verleden tot stand gekomen is. Maar daarna zou dat moeten leiden tot een bepaald doel. We hebben het pas gelezen in Urk uit Efeze 1. Namelijk uitverkoren in Christus. Van heel lang terug, maar daar gaat het nou niet over. Maar uitverkoren in Christus om, er komt het doel, om heilig en onberispelijk te zijn in de liefde. Vers 4. Van Efeze 1. En ik hoop dat u hem in gedachten hebt, want Efeze 1 vers 3 zegt, gezegend in Christus met elke geestelijke zegening, zegt Petrus hier ook, met andere woorden. En dan zegt Efeze 1, uitverkoren in hem om heilig en onberispelijk te zijn in de liefde. En over die liefde gaat het hier, dat wordt hier als hoogtepunt beschouwd van de vrucht van de geest in ons, toch? En het volgende vers in Efeze zegt dat we niet alleen zijn uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn in de liefde, dat gaat uitdrukkelijk over onze wandel, maar dat het de bedoeling is, maar dat wij tevoren verordineerd zijn, dat wil zeggen, voor ons is tevoren onze eindbestemming bepaald, een bepaald doel, onze einder, horizo, verordineerd, horizo, horizon, einder, doel bepaald, namelijk, wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Zodat bij uitverkiezing in Efeze 1 meteen gezegd, we denken om dat is om heilig en onberispelijk te zijn in de liefde. Want het is de bedoeling dat wij in de toekomst, heeft God zo bepaald, is de bedoeling dat wij in de toekomst tot zonen, dus tot erfgenamen, officieel gesteld zullen worden. Zodat verkiezing en roeping meteen bij elkaar hoort, want verkiezing spreekt over het verleden, maar spreekt over een bepaald doel. En het doel is onze aanstelling tot zonen. Maar roeping, hetzelfde verhaal. Waartoe zijn wij geroepen als gelovigen? Als kinderen gods, moet ik eigenlijk zeggen. Geliefden, we zijn kinderen gods. En dus erfgenamen gods en mede-erfgenamen met Christus. Romeinen 8 zit ik nu ineens weer. En de bedoeling is dat wij ook inderdaad officieel als erfgenamen erkend zullen worden. En dus tot zonen zullen worden aangesteld in de toekomst. Maar de weg daarnaartoe, die loopt, die begint bij die uitverkiezing op grond van geloof. Wordt van ons geloof verwacht. En dan loopt die via volmaking of heiliging in de liefde. Vrucht van de geest namelijk, via die weg loopt het naar de aanstelling tot zonen in de toekomst. Er is niks moeilijks aan, ik vind het in alle brieven terug hoor. Ja, dat ga ik nou niet demonstreren natuurlijk. Maar je vindt het in alle brieven terug. En in het bijzonder in deze, want deze tweede Petrusbrief is zelfs heel simpel geconstrueerd, om zo te zeggen. Maar hij zegt inderdaad, in vers 10, daarom broeders, benaastigt u, dat heeft altijd met die roeping en met die wandel te maken, benaastigt u om uw roeping en verkiezing, beide woorden leiden tot hetzelfde, aanstelling tot zonen namelijk, om uw roeping en verkiezing vast te stellen, te bekrachtigen betekent het gewoon, of gewoon te bevestigen, vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Nou doe ik even de Bijbel dicht zo even, geen speciaal schriftgedeelte, en dan vraag ik, als er nou in de Bijbel staat dat iemand struikelt, wat gebeurt er dan met hem? Wat doet hij dan? Als het niet echt letterlijk struikelen is, bedoel ik, hè? Wat gebeurt er dan? Wat is dat dan? Ongeloof. Heb ik nagevraagd aan een Jood. Maar laat me zitten. Hè? Het volk waarvan gezegd wordt dat zij gestruikeld zijn, zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling. Ergens zegt de Statenvertaling dan, struikelen is ongeloof. Dat is een oud-testamentische profetie en al. En als hier staat, zodoende of dat doende zult gij nimmer meer struikelen, betekent het dus dat we niet zullen wankelen in het geloof en dus in vertrouwen op de Heer. Want, heb ik nagevraagd bij Paulus, in een heleboel schriftplaatsen, in ieder geval Hebreeën 12, maar ook de tweede Korinthebrief en nog zo wat van die brieven. De apostel zegt namelijk, toen wij wedergeboren werden, kwamen wij terecht op of werden wij gezet op een loopbaan, of andersom, de loopbaan des geloofs werd ons voorgesteld, loopbaan des geloofs, Hebreeën 12, maar in ieder geval 2 Timotheüs 4, notabene ook een gevangenisbrief van de apostel Paulus, 2 Timotheüs 4, de loopbaan des geloofs, de goede strijd, of hoe het maar heten mag, en die zouden wij zouden gebouwd worden in het geloof. Wij zouden leren door beproevingen, maar daarover gaat 1 Petrus en Jacobus en Romeinen 5 uitgebreid, hè. We zouden door beproevingen leren te vertrouwen op de Heer. Wij zouden gebouwd worden in het geloof. Dat is wat hier om gaat. Alleen de apostel komt van de andere kant binnen en zegt, dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Daar waar wij ons uitstrekken naar de vreugde die ons is voorgesteld, op grond van de betere beloften met betrekking tot zoonschap, erfenis en hoe het allemaal heet, dat mag kroon, loon, steden. Je kunt steden erven, dat wist je, hè? Lucas 19, maar laat maar zitten. Daar waar wij de blik richten op de vreugde die ons is voorgesteld, als dat ons bezighoudt, als dat onze toekomstverwachting is, dan zullen wij niet struikelen. Dan vertrouwen wij op de Heer, zo zit dat. En dat is wat wij dus inderdaad zouden leren. En dat is waar de eerste Petrusbrief natuurlijk ook al uitgebreid over gesproken heeft. Dit is een logisch vervolg daarop. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Niet benaastig u om toch vooral als christen door het leven te gaan. Benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Maar dan moet je wel weten natuurlijk welke die roeping en welke die verkiezing is, wat het inhoudt. En de inhoud daarvan is die betere, die grootste en dierbare beloften dat wij inderdaad erfgenamen van het koninkrijk zouden zijn. Of zoals Paulus zegt in Romeinen 8. We zijn kinderen Gods. We hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Maar wij zijn kinderen Gods nu. En dus zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En we zijn ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd vanwege beproevingen en verzoekingen enzovoorts, dat dat niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want die zal aan ons geopenbaard worden, bovendien aan de schepping vervolgens ook, want de hele schepping wacht op de openbaring van de gemeente, van ons namelijk, wacht op de openbaring van de zonen Gods, staat er. En de rest van het hoofdstuk gaat over die zonen Gods, en daar staat ook dat begrip aanstelling tot zonen een keer of 2, 3, en dan gaat het over roeping, staat er allemaal bij, en er staat dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, wij dus, mede-erfgenamen van het koninkrijk enzovoorts. Ik kan niet missen, het is volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde gedachte. Nou, als we die roeping en verkiezing kennen en dus inderdaad zien op de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld en de vreugde die ons is voorgesteld, dan zal dat ons van struikelen bewaren. Als we ons bewust zijn waar het om gaat, welke prijs het te behalen valt, zal ik maar zeggen, is dat voor ons motief genoeg om met leidzaamheid te lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Of, daar zal ik eens even uit de school klappen. Of, zoals heel vroeger in Nederland algemeen gepredikt werd onder aanvoering van Johannes de Heer en dominee Kees Hoekendijk, dominee C.J. Hoekendijk, nee, zijn grootvader, die van Ben namelijk, en Frans, die vergeten, die hadden een drievoudig onderwerp. Iedereen wist dat in Nederland, heel evangelisch Nederland wist dat. Verlossing, vervulling, verwachting. Verlossing in verband met het verleden, gij zijt duur gekocht. Wordt geen dienstknecht van mensen, zo verheerl ik dan God in uw lichaam. Vervulling, sprekend over het werk van de geest in de gelovigen. Ondergesneeuwd helaas, doordat legio mensen ineens een andere betekenis geven aan het begrip vervulling. Een eigen betekenis, waardoor men de Bijbelse betekenis niet meer verstaat, helaas. Dat is de ellende van dat soort zaken. Maar vervulling, namelijk dat de geest Gods in ons zou werken. En dus dat wij de goddelijke natuur deelachtig zouden worden in deze betekenis van de term uit Petrus. Gode vruchten zouden dragen en dan dus verwachting. Toekomstverwachting, wij verwachten van de Heer vreugde, heerlijkheid. Wij verwachten die zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid. Die ons gegeven zal worden door onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, jawel. Wat was het? Titus, hè? Titus 2. Goed. Maar dat was een drievoudige boodschap. Eén met betrekking tot het verleden, uiteraard, prediking van het evangelie. Eén met betrekking tot het heden, de consequenties van dat verleden en van onze verlossing, zal ik maar zeggen. Maar altijd met de blik gericht op de toekomst. En het zelfs voor de Heer Jezus gold dat, zijn leven op aarde, zou hij niet zo geleefd hebben als hij niet die toekomstverwachting had van de vreugde en heerlijkheid die hem voorgesteld was. Nou, ik denk altijd, zonder verwachting van de wederkomst van Christus en al wat erbij hoort, hebben wij hier helemaal geen leven. En bestaat er zelfs geen christelijk leven. Nou goed, daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar wat Petrus hier gewoon zegt is, benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Die roeping tot zoonschap, tot erfgenamen zal ik maar zeggen. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Wij zouden leren geloven, want ongeloof is struikeling. En niet struikelen wil zeggen geloven en dus het lopen van deze loopbaan des geloofs. Vertrouwen op de Heer. Die bovendien beloofd heeft in hetzelfde Romeinen 8 dat alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En terwijl ik het zeg, denk ik altijd dienen, want daar ben ik een gewoonte van aan het maken. Want dat is een synoniem, een Bijbels synoniem. Maar goed. Petrus formuleert het gewoon anders. Paulus zou zeggen, we zijn onderweg naar het zoonschap. Daaronder zult gij loon ontvangen in de hemel. Daaronder zult gij een vol loon ontvangen. Welke apostel is dat? Een vol loon ontvangen. Johannes. Tweede Johannesbrief. Zie toe dat gij niet verliest. Ik kan wel even 3 bladzijden omslaan, dan ben ik er ook. 4. 2 Johannes. Vers 8. Die zou ik wel eens ergens aan de muur willen zien hangen, denk ik altijd, hè? In plaats van zoveel andere teksten. 2 Johannes, vers 8. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een vol loon, zoals de bedoeling was. Waartoe wij geroepen zijn. Waartoe wij gepredestineerd zijn, tevoren verordineerd zijn. Nou, Petrus zegt gewoon, benaastig u om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zult gij, of want daardoor zult gij, wat is het resultaat van dit leven uit geloof, lopen van de loopbaan? aanstelling tot zonen, het ontvangen van loon, het ontvangen van kronen, het koninkrijk beërven, dat zijn zo van die uitdrukkingen. Er moeten er nog wel meer zijn. En hier heb je er ook een. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Maar het gaat niet om een ingang, het gaat om het rijkelijk ingaan. Niet met de hakken over de sloot, denk ik, zoals die man uit 1 Korinthe 3. Hij zelf zal behouden worden, doch al zo als door vuur, weet u wel. Maar zijn werken werden verbrand. Maar rijkelijk ingaan. En daar spreekt inderdaad kennelijk over dat erfrecht, de aanstelling tot zonen. En waarom hij zegt, al zo zal u rijkelijk toegevoegd worden. Want het is natuurlijk toch een wat vreemde formulering. Dat is heel makkelijk. Hij zegt namelijk in vers 5... voegt bij uw geloof deugd. En nog het een en ander. Voegt bij uw geloof deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Dus hij gebruikt dat woord gewoon twee keer. Daar waar bij ons die vrucht van de geest aanwezig is de gedachte. Daar waar de Heer nu zijn werk in ons kan doen en dus ons toegevoegd wordt, inderdaad deze dingen zoals ze hier staan, daar zal aan ons toegevoegd worden, maar dat is niet een woord wat dan erg op zijn plaats is, maar het gaat om het verband tussen die beiden. Daar zal aan ons toegevoegd worden de rijkelijke ingang. Wat het ook wezen mag dan, hè. Maar de rijkelijke ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En daarna zegt de apostel, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Maar nou nu weer de vraag is, wat is dan tegenwoordige waarheid? Dat is de waarheid dat waar wij nu de Heer dienen, waar wij ons benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken, daar waar wij leven uit geloof, daar waar wij trouw zijn aan onze Heer in de eerste plaats, daar waar wij zorgen geen dienstknechten van mensen te worden, maar daar waar wij er ons op richten om inderdaad God te verheerlijken in ons lichaam, 1 Korinthe, daar waar wij onze lichamen stellen tot levend God welbehagelijk offer, daar zullen wij in de toekomst daarvoor beloond worden, dat is het verhaal. Want als we praten over het werk Gods in onze dagen, zouden we nou eens een keer niet meteen moeten zeggen van nou, het werk van Gods in onze dagen is niet de verkiezing van Israël, is niet de openbaring van zijn koninkrijk, want het gaat er natuurlijk toch niet om wat het niet is, toch? Het gaat erom wat het wel is. En als je het werk Gods in onze dagen moet formuleren, dan ben je er niet mee te zeggen, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen. Dat is wel zo, maar dat is ook maar het meest eenvoudige wat er van te zeggen valt. Dat mocht Jacobus nog net zeggen, denk ik wel eens, in Handelingen 15. Want de rest van het verhaal, dat was toevertrouwd aan andere apostelen. Die twee die naast hem stonden, Petrus en Paulus. Met de nadruk op Paulus, zuster. Ja, inderdaad, de nadruk op Paulus. Maar Petrus net zo goed. Waar het om gaat, is namelijk dat het werk Gods hieruit bestaat, dat hij inderdaad niet alleen een volk verzamelt voor zijn naam. En ik heb dat eens nagevraagd aan de apostel Paulus. En die zegt dan in Titus, geloof ik weer, waar we al even waren. Ja, daar waren we, zeker. Die zegt vanaf vers 11 van Titus 2. Titus 2 vanaf vers 11. Daar zegt hij, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Die worden daardoor niet behouden overigens allemaal. Want daarvoor moet niet de zaligmakende genade Gods verschenen zijn van Gods wegen. Maar moet die aanvaard, geaccepteerd zijn van de kant van de mens. Dus de zaligmakende, je kunt zelfs anders lezen hoor. Ik zeg altijd voegwoorden, dat moet je zelf maar een beetje zien. Zo is het nou eenmaal met die oude talen. Je kunt net zo goed lezen, hoewel de zaligmakende genade Gods aan alle mensen verschenen is, worden slechts wij erdoor onderwezen. Want zo staat het er. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Heeft te maken met de prediking van het evangelie. Maar die zaligmakende genade Gods onderwijst ons, voor zover we tenminste niet uit de wet worden onderwezen, onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, dat wij zouden ontvlieden aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, zei 2 Petrus 1 vers 4. Heb je hem? Goed. Weer verder in Titus 2. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matigheid, 2 Petrus 1 vers 6. Matig en rechtvaardig, zie ik zo gauw niet staan, in 2 Petrus 1. Rechtvaardig en godzalig, jawel, godzaligheid, staat ook in 2 Petrus 1. Ziet u wel? Matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion, eeuw, wat er maar wezen mag, wereld voor mijn part. Nu dus. En zo zouden wij leven, niet zo zouden wij leven, het is niet punt, maar zo zouden wij leven en tegelijkertijd zouden wij zijn verwachtende, dus terwijl wij zo leven verwachten wij, en soms denk ik het een gaat niet zonder het ander. Dominee Hoekendijk zal het in de tijd wel eens gezegd hebben, denk ik. Geen toekomstverwachting, dan geen leven hier. Geen hoop, dan geen leven. Toch? Dus we zouden zo leven in de verwachting van deze zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. Niet de verschijning van de grote God en zaligmaker, maar de verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker. Want wij zouden van hem lof, eer en heerlijkheid ontvangen. Maar dat was 1 Petrus 1 vers 7, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, opdat de beproeving uws geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. En dan niet eens van de Heer Jezus, maar in tegendeel, het gaat om onze lof en eer en heerlijkheid die wij zullen ontvangen in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 7. En dat is waar Titus 2 ook over spreekt. We zijn verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden en die we zullen krijgen van onze zaligmaker Jezus Christus, vers 13. En het leuke in Titus 2 is dat de apostel daar de dingen ook in de omgekeerde volgorde min of meer zet. Hangt er vanaf hoe je het leest. Want vers 13 spreekt over onze toekomstverwachting, maar vers 14 spreekt over het werk Gods vandaag en in het bijzonder in ons. Want hij zegt, de zaligmaker Jezus Christus, vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, niet had, maar heeft, nu, opdat hij ons, gelovigen namelijk, die door de genade onderwezen worden, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is het werk Gods in onze dagen. En voor dat werk zouden wij ons beschikbaar stellen, of aan dat werk God zouden wij ons overgeven. Waarna Peter zei, ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet. En aan Titus schrijft Paulus, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat u niemand verachte. Zo van die Titus spreekt ook altijd dezelfde dingen. Maar dat is precies waar het om gaat. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. En Petrus zegt, ik acht dit recht te zijn. U altijd daarvan te vermanen. Over precies dezelfde dingen. Het werk Gods vandaag. Een werk wat hij doet inderdaad in de gemeente. Een volk waarvan in Efeze 5 de apostel Paulus schrijft, dat hij zich voor die gemeente heeft overgegeven om die gemeente te reinigen en te heiligen en zonder vlek of rimpel voor zijn aangezicht te stellen. Precies hetzelfde dus als hier in Titus 2. Maar Petrus leert precies dezelfde dingen. En waar hij ons toe oproept, is om ons inderdaad aan dit werk Gods over te geven. Daarna zegt dezezelfde Petrus, nog steeds in 2 Petrus 1, maar in het laatste deel van het hoofdstuk. Hij zegt, en we hebben een profetisch woord. En in deze term betekent niet slechts woord met betrekking tot de toekomst. Zo van Jesaja, Jeremia, Daniel en nog wat kleine profeten. Hij zegt, we hebben het profetisch woord en dat is de hele Bijbel. Dat is profetisch woord, het woord Gods, 4 mensen tot ons gekomen. Wij hebben een profetisch woord. Toen zei Jacobus, ja, dat is het woord der waarheid, wat wij met zachtmoedigheid in onze harten zouden laten planten, opdat het onze ziel zou zalig maken. Of Paulus zei, ja, je moet inderdaad veranderd worden in de vernieuwing van je denken. Of Paulus zei, ja, het gaat inderdaad niet om stenen tafelen waarin Gods woord of wet geschreven is, maar om vlezen tafelen, namelijk om de harten der mensen. Nee, de Romeinenbrief al, maar ook in Hebreeën overigens, natuurlijk. Toch? Of in 1 Petrus, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. Dat is heel. Toch? Nee, dat staat er niet bij. Maar tot zaligheid staat er wel bij in de handschriften dan. En daar gaat het maar om, hè. En 2 Petrus zegt, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel, over goede werken gesproken. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En daarna zegt hij er meteen bij dat je dan wel in de eerste plaats moet weten dat geen profetie der schrift, zie je wel, geen profetie der schrift is van eigen uitleg, want zegt hij, ga niet aan om delen van het woord van God in zichzelf te verklaren, want het woord van God is één geheel en het woord van God verklaart zichzelf. Het is maar één schrijver, één God, één geest die het via mensen weliswaar, maar het is maar één God die via die mensen gesproken heeft, het is ook één geest enzovoorts. En waar wij ons mee zouden voeden, is met dit levende woord, met het woord Gods. En dat is zeer vast, daaruit zouden wij inderdaad leven. Dat kan trouwens niet anders, want als het gaat om leven uit geloof, en om groei van geloof, en beproeving van geloof. Wel nu, geloof is alleen geloof in het woord Gods. Nou ja, geloof in Christus is het, maar die kennen we alleen uit het woord Gods. Dus het is toch het woord Gods. Toen zei Johannes, man, houd toch op. Hè? Want Christus is het woord Gods, er is helemaal geen verschil tussen. Het is dus geloof in het woord Gods. Daaruit zouden wij leven. En dan maakt de apostel de overgang. Hij zegt, nou, eigenlijk zegt hij, het zijn maar 2 mogelijkheden. De ene mogelijkheid is, wij geven acht op dat woord Gods, op het profetisch woord. En we bestuderen de schrift binnen het kader van de schrift en met niks erbij. Gewoon de Bijbel en dat is het dan. Daarmee voeden wij ons. En aan de andere kant, de andere mogelijkheid is dat we geconfronteerd worden met wat genoemd wordt in vers in hoofdstuk 2 vers 1, valse leraars. Wat erboven staat lees ik maar niet. Maar er staat in vers 1 van hoofdstuk 2, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zo van over typologie gesproken, het oude verbond en het nieuwe verbond. Onder het oude verbond waren er valse profeten, onder het nieuwe verbond dus ook. Al moet ik u bijzeggen dat het wat gauw snel besproken kan worden, want profeten kennen wij vandaag sowieso niet meer, dus daar hoeft niet meer over gesproken te worden. Dat doet de apostel ook niet. Hij zegt namelijk niet, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u. Maar hij zegt gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Want we worden geacht sowieso profeten niet meer te geloven. Dat is toch duidelijk, hoop ik, hè? Onder het oude verbond valse profeten, onder het nieuwe verbond niks valse profeten. Er zijn geen profeten meer inmiddels. Dus wat overblijft is valse leraars. Zij brengen niet het woord van God voort. De leraars, bedoel ik, brengen niet het woord van God voort. Integendeel, ze geven het alleen door. Profeten voegen er wat aan toe, van Gods wegen. Leraars worden niet geacht dat te doen. En valse leraars zijn volgens deze context degene die profetieën een eigen uitleg geven. Dat wil zeggen, die profetieën verklaren vanuit diezelfde profetie. Die filosoferen over een klein schriftgedeelte en daarvan alles van bakken, zal ik maar zeggen. En hoe kleiner, hoe gemakkelijker. Zodat het Nederlandse gezegde luidt, zelfs een spreekwoord officieel, elke ketter, Eentje maar. Heeft zijn letter. Leuk is dat, hè? Want hoe minder letters, hoe groter de dwaling is. Hoe minder men gehinderd wordt door enige kennis van zaken, zou mijn ome Jo zeggen. Ik moet zachtjes zeggen, want hij woont in het harde. Dat hoort niet. Maar goed, hè? Niet gehinderd door kennis van zaken. Het punt is juist dat het profetisch woord zeer vast is als we ons bewust zijn dat we hebben heel de schrift, Paulus nog even citeren, heel de schrift die van God is ingegeven en die is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat was Timotheus weer, hè? Wat was het? 2 Timotheus 3 vers 16? Of 1 Timotheus 3 vers 16? Ik weet het zo gauw niet. Doet er ook niet toe. Maar om dat beginsel gaat het, zodat Petrus hier precies naar voren brengt wat Jacobus ook deed, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, het zal uw zielen zalig maken. Daaruit zal men leren leven. Daardoor wordt men bewaard ook voor wat hier genoemd worden valse leraars enzovoort. En daarna, in de rest van deze tweede Petrusbrief, zegt de apostel dat niet alleen dat elke ketter zijn letter heeft, maar hij zegt dat boontje om zijn loontje komt. Want in de rest van hoofdstuk 2 zegt hij dat deze valse leraars geoordeeld zullen worden. Met een understatement, ze ontvangen geen vol loon. Maar dat is dus wat te zwak uitgedrukt, maar daar komt het op neer. Want wij moeten immers allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En zie dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben. Dat kan dus ook. Men kan goed beginnen en het daarna weer afbreken. Dat kan. En dus toch, loonderven heet zoiets, dus ook oordeel, loonderven. Enzovoorts. En de apostel spreekt dus in de rest van deze brief over de wederkomst van Christus, die wel wat lang duurt. Duurt wel 2 dagen, zeg je bovendien, hè? Duurt wel 2 dagen. Maar na 2 dagen zal hij dan toch in ieder geval komen en zal een oordeel brengen over de hele mensheid, de hele schepping, maar het begint bij het huis Gods. Waar stond dat ook weer? Net nog gelezen. Nou goed. Laat maar even zitten. Maar het begint inderdaad bij ons, bij de gemeente, openbaring voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Daarna de levende mensheid bij de wederkomst van Christus. En uiteindelijk een oordeel over de hele oude schepping, straks op de jongste dag. En het verschil wordt door de apostel Petrus in deze hoofdstukken nauwelijks gemaakt. Nou, met moeite herkennen we het, maar je krijgt de indruk dat Petrus het verschil niet maakt. Om de dood eenvoudige reden dat het hemsles gaat om het algemene beginsel dat ieder mens ooit een keer voor God zal staan, onder welke omstandigheid dan ook. Maar daar waar wij kinderen God zijn, is het onze verantwoordelijkheid om inderdaad onze levens in zijn hand te stellen, opdat hij onze levens of onze lichamen, zo u wilt, zou gebruiken tot zijn eer. En daar is inderdaad heerlijkheid aan verbonden. Beloning dus, dat heeft te maken met oordeel. En voor degenen die hem niet willen dienen, zowel gelovigen als ongelovigen, is er inderdaad ook oordeel. Het heet net zo goed oordeel. Of het nou straf is of loonderving, doet weinig ter zake. Het is in ieder geval oordeel en dat is wat de apostel naar voren brengt. En als je uiteindelijk zijn brief afsluit, dan doet hij wat ik nou de hele middag dan wel avond al sta te doen. In vers 15 van hoofdstuk 3. En 8, de langmoedigheid onze heren voor zaligheid. Soms denk ik ook der ziel, maar laat me zitten. Dat maakt niet uit nou even. Hè. De langmoedigheid is heren voor zaligheid. Gelijkerwijs op de wijze van, betekent dat. Op de wijze van. Dezelfde manier als. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is aan uw lieden geschreven heeft. En dat dus de inhoud van de brief volstrekt overeenkomt met die van de brieven van de apostel Paulus lijkt me een duidelijke zaak. Dat Petrus niet half zoveel vertelt als de apostel Paulus lijkt me ook een duidelijke zaak. Anders had hij trouwens niet hoeven doorverwijzen. Maar het punt is dat dit best als algemene inleiding op de brieven van Paulus beschouwd kan worden. Deze tweede Petrusbrief, want Petrus beschouwt het zelfs zo. En hij zegt dat broeder Paulus, die ook wijsheid heeft ontvangen en heeft dezezelfde gelovigen geschreven. En dan vers 16, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Hetgeen de apostel ook alleen maar kan zeggen als hij eerst alle zendbrieven van de apostel Paulus gelezen heeft. Waaruit volgt dat het helemaal niet zo'n oude brief is, deze brief van Petrus, als sommigen ons willen doen geloven. Want Paulus moet dan al heel wat brieven geschreven hebben, wil Petrus kunnen zeggen, alle zendbrieven van de apostel Paulus. Bovendien zegt hij erbij, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, zodat u weet dat hij heel bijzonder doorverwijst naar de vaste spijs, want dat waren die dingen zwaar om te verstaan, volgens Paulus, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Waar hij dus echt spreekt over gelovigen die van hun vastigheid vallen. Die dus in hun leven beginnen te zwaaien, te zwalken, medegenomen worden door allerlei wind van leer, heen en weder, heet zoiets, hè? Herwaarts en derwaarts bewogen worden en ondersneeuwen onder de zorgvuldigheden deze eeuw, of hoe dat bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. Bovendien, welke vastigheid bedoelt hij hier? Die van eeuwig leven als zodanig? Nee, de vastigheid van uw roeping en verkiezing. Die zekerheid van het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Die roeping, die vastigheid. Die vreugde die voorgesteld is, enzovoorts. Nou, zie dus toe dat gij niet uitvalt van uw vastigheid en mede afgerukt wordt. Maar wast op, groeit op, door de melk daarna, door de vaste spijs. Wast op in de genade, nieuw verband. Heerschappij van de genade eventueel. En kennis, gemeenschap, van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Degene die nog steeds onze zaligmaker is. Die ons zalig gemaakt heeft naar de geest. Die ons zalig zal maken naar het lichaam, Filippenzen. Maar die nu werkt aan de zaligheid van onze wandel als zodanig. En daar ging de brief over. Wast op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. Beide nu in ons leven van vandaag. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam, zegt Paulus in 1 Korinther 6, laatste vers. Hem zij de heerlijkheid beide nu en daarna uit er ook in de dag der eeuwigheid. Hoewel dat ook had vertaald kunnen worden met en in het eeuwig oordeel. Want dag is hetzelfde als oordeel. En het kan dus net zo goed zijn het eeuwig oordeel. En wat ons betreft, dat eeuwig oordeel, dat is ter gelegenheid van wat we noemen de opname van de gemeente, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want bij die gelegenheid verwachten wij dat ons rijkelijk zal toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van Christus. Want een van die grote en dierbare beloften van vandaag is dat onze dienst aan hem in dit zo verbazend tijdelijke leven inderdaad een eeuwige vrucht kan voortbrengen. Het werpt van zich een eeuwige vrucht der gerechtigheid. Of hoe het op andere plaatsen dan maar staat. Hè. Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Korinthe 4. Dat is toch een bijzondere gedachte, vooral als je er even over nadenkt. Dat in die paar jaren dat wij hier als gelovigen in het lichaam, in een vernederd lichaam overigens, leven, dat wij ons inderdaad een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid kunnen verwerven bovenop het eeuwig leven. En dus een rijkelijke toegang tot het koninkrijk, tot het eeuwige koninkrijk van Christus. Daartoe worden wij door de apostel Petrus bij herhaling kennelijk opgeroepen. Daarover moet ik eventueel bij herhaling spreken, omdat het zo vaak, namelijk bij herhaling, in de schriften voorkomt, in het bijzonder in het Nieuwe Testament uiteraard. Maar uiteindelijk zal het ook ongetwijfeld zo wezen dat wij allen het nodig hebben om inderdaad bij herhaling hierop gewezen te worden, opdat wij inderdaad niet verdwalen of afgerukt worden, staat hier gewoon, hè, en dus bepaald worden bij zaken die volstrekt oninteressant zijn, die misschien interessant zijn en belangrijk zijn voor de wereld, voor de samenleving, wat het maar wezen mag, maar het gaat erom dat we ons daardoor niet zouden laten afleiden, maar ons zouden bewust zijn van die heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn. Een eeuwige heerlijkheid en een vol loon en een volle erfenis die de Heer voor ons bewaart in de hemel. Daartoe heeft Hij ons gekocht. Dat was zijn doel met betrekking tot onze wedergeboorte. En van ons wordt verwacht dat we ons inderdaad aan zijn werk, zijn wil onderwerpen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij mogen leven onder dat nieuwe verbond en vanuit de vervulling van al uw oudtestamentische beloften. Maar bovenal danken wij u dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van betere beloften die vastliggen in dat nieuwe verbond en in onze middelaar en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat u ons inderdaad heerlijkheid beloofd hebt. Dat u ons niet alleen leven en godzaligheid geschonken hebt, maar dat u ons geschonken hebt alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. En dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen en om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. We danken u daarom dat wij in het licht mogen wandelen, maar ook dat wij lichten mogen zijn. En mogen schijnen zelfs in een duistere wereld, tot eer van uw naam. Wij danken u daarom, Vader, dat we onze levens in uw hand mogen stellen. We mogen weten dat ons leven hier en ons leven uit geloof niet zinloos is, maar in tegendeel dat het dient tot verheerlijking van uw naam en dat het zal leiden tot die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden straks in de openbaring van Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. En dat we zelfs met verlangen mogen uitzien naar het moment waarop deze heerlijke dingen daadwerkelijk aan ons, aan Israël en aan de wereld zullen geopenbaard worden. Dat eindelijk gerechtigheid gebracht zal worden in de ganse schepping. En dat inderdaad deze wereld met u verzoend zal zijn. We danken u daarom, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. En ons mogen voeden, zolang onze tijd rest, ons mogen voeden met dat eeuwige, onvergankelijke woord waaruit wij ook zijn wedergeboren. Dat waarlijk brood is voor het hongerige hart. En we danken u dat we daaruit ook verzadigd mogen worden. Dat we bekrachtigd mogen worden met de kracht van uw woord en met de kracht van uw geest. We danken u daarom dat we ook nu hier mochten zijn, uw woord mochten openen, schrift met schrift mochten vergelijken en mochten zien ook hoe uw woord steeds ons dezelfde boodschap voorhoudt en ons wijst op de dienst aan u, op de heerlijkheid die nog niet gezien wordt, maar die in de toekomst zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom dat we in deze bedeling mogen leven, waarin weliswaar niets gezien kan worden van uw werk als zodanig, maar waarin wij mogen wandelen door geloof in plaats van aanschouwen. We danken u voor uw woord, waarin u zegt dat zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Wij danken u daarom dat wij weliswaar nu niet zien, maar dat we nochtans u kunnen en mogen liefhebben, u mogen dienen en inderdaad daarvoor zelfs nog beloond zullen worden in de toekomst ook. Wij danken u daarom voor de heerschappij van uw genade, voor die kracht die in ons werkt en voor de gemeenschap die wij met u mogen hebben. We danken u daarom dat we mogen weten dat u ons nabij zult zijn, ook in de dagen die voor ons liggen. Dat u inderdaad alle dingen wil doen medewerken ten goede en zult doen medewerken ten goede ook in onze levens. Daar waar wij ons mogen uitstrekken om u te lief te hebben, om u te dienen, om u te verheerlijken in ons lichaam. Wees u zo ons nabij uit de rijkdom van uw genade. Amen.